Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Je kan veel over het voetbal zeggen, maar het is niet bepaald een gentleman's game. We rollen over het gras na een klein tikkie, we smeken om gele kaarten en laten geen moment voorbij gaan om de ander een oor aan te naaien. Bij een krappe voorsprong is het tijdrekken, bij een ruime voorsprong komen de stoere trucjes. En voor andere zieke mindgames op het veld verwijs ik je door naar onze podcast met Ralf Seuntjes. Nu het seizoen van start gaat, is het hoog tijd voor nieuwe wetten en ongeschreven regels. Wat kan nog door de beugel, waar moeten we echt mee kappen? We zagen wel een ethicus in acteur en rundfunkster Yannick van der Velde. Dit is de Kort Podcast. Goed om jullie weer te zien, man. And it went like... Hoe kom ik in Oranje?
Ja, dat weet ik niet. Ik hoop van wel.
Ben je ook in jezelf gaan geloven?
Ja. Wat is jouw beeld van Bart Vriends als voetballer?
Hij kan het.
Zegt die vent dat nou echt?
Ja, ik vind dat hij veel kwaliteit heeft.
Ja, daar kon ik echt emotioneel van worden, man. Dat is treurig, hoor.
Dat is toch niet zo raar?
Goed om jou weer te zien, Bart.
Moest hem eruit persen vandaag, maar hij zit erin. We hebben...
Lekker gedaan, man. Lekker gedaan.
We hebben Yannick van der Velde aan tafel. Ik denk dat de meeste mensen wel een idee hebben. Je bent acteur. Een van de twee van het populaire Rundfunk. Wij vragen eigenlijk altijd aan onze gast. Wat voor voetballer ben je zelf? En meestal komt er dan... verzinnen wij eigenlijk...
Wat denk jij van?
Ik kan hem niet loszien van die film. Dus ik ga ervan uit dat je gewoon een technische buitenspeler... Je lijkt ook wel een beetje op Kai de Roy, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, ik denk...
ik denk een beetje dat type.
Ik denk rechtsback, man. Davy de Vauw. Ja.
Nou ja, meestal gokken wij een simpel bekkie, maar ja, we kunnen toch niet onderuit dat we jou hebben zien schitteren in onder andere de film In Oranje. En ik vermoed dat je meer trucjes in huis hebt dan wij met z'n drieën bij elkaar. Dat heb ik eigenlijk ook gezien.
Ja, nee, dat is zo, maar verder is het ook... Ik ben inderdaad een technische linksbuiten eigenlijk. Okay. Maar ja, niet een hoogvlieger. Alleen ik heb inderdaad vroeger niets anders gedaan dan trucjes op straat. Dus ja. Ik heb alle akka's in het repertoire.
Wat is je favoriete dan?
Ja, dat je hem zeg maar met je buitenkant opwipt, dan met je knie naar buiten en dan weer omhoog. Zeg maar omhoog wippen ze over je heen.
Gekke akker. Ik kan me herinneren, want je hebt het in die film gespeeld, maar je had ook zo'n reeks dat je met gasten van Jong Oranje volgens
mij. Ja, klopt.
En ik geen flauw idee waarom, maar ik kan me nog herinneren dat je van Jack Tuip een rondje om de wereld hebt geleerd.
Jij hebt het aan Jack Tuip geleerd van andersom.
Okay. Jij leerde het al van een
speler. Ja, mijn ding was dan dat ik dus heel vaak die trucjes al kon, omdat ik vroeger, dan kreeg ik Jack Tuip, maar Jack Tuip was helemaal geen balgoochelaar. Dus dan was het zo, Jack, kan je niet iets leukers dan wat je deed? En dan kan hij met een heel suf sleepje kan je aan of zo.
Ja, dus dat is zo kut. Er wordt vaak aan voetballers gevraagd als ze ergens komen opdraven of een filmpje. Wat doe je trucje? Ja. Maar een 9 van de 10 kan echt heel weinig met de bal los van gewoon voetballen.
Ja, ik ben eens een keer meegedaan aan het YouTube-programma van Rob Geus. Van die tv-kok. En toen moest ik ook een trucje doen. Dan heb ik het stiftje gedaan.
Ja, wat zou je doen dan als je bijvoorbeeld zo'n presentatie moet doen?
Geen idee.
Als je bij zo'n club wordt gepresenteerd.
Ja, gewoon lekker.
Oh, dat. Wie was dat ook weer? Bij Barca.
Afvallei is ook.
Afvallei, ja.
Die ging helemaal
Die ging hooghouden met stuiten.
En die rende steeds achter zijn eigen bal aan die van zijn scheenbeen stuiten. Dat is treurig, hoor. Ik zou het gewoon lekker onder het armpje houden, denk ik.
Ja. Maar ik heb daar dus bijvoorbeeld bij het programma heb ik van Romeo Kastelen heb ik geleerd om met je scheenbeen hoog te houden. En dat kan ik dus nu heel erg goed. Maar daar heb je helemaal geen reet aan.
Dat is wel mooi.
Ik kan echt als een debiel met zo'n gestrekt been, zo kaarsrecht omhoog tot je blauwe scheen hebt, kan ik hem hoog
houden. Ja, maar met toetars is dat alleen met...
Nee, alleen rechts. Links kan ik niks met mijn scheen.
Met toetars is dat serieus wel een goede man, met je scheenbeen af en toe.
Ja.
Als je na afloop nog puff hebt, dan zijn we denk ik allemaal wel down voor een potje.
Ja, leuk. Leuk.
Maar type speler, buitenspeler zei je?
Buitenspeler, heel lui. Zet geen stap te veel. Ik ga niet mee met mijn bekkie. Ja.
Linksbenen, rechtsbenen.
Rechtsbenen binnen. Maar wel, en ja, echt, ik moet elke wedstrijd een paar akkertjes doen.
Okay. Jij bent zo'n speler, die maakt niet uit of het lukt. Als je maar...
Nee, maar hij lukt wel altijd. Ja? Dus, ja. Het stomme is, dat is echt heel stom. Maar het ding is, ik heb dat zoveel geoefend vroeger, dat ik... daar beter mee voorbij kan dan een andere simpele persoon. Alleen ik lijkt dus altijd een hele domme uitsloper in mijn reserve vierde klasse. Omdat ik de hele akkers doe. Maar ik kom gewoon niet goed
akkers. Wat doe je gemiddeld per wedstrijd, denk
je? Ja, 19 of zo. En op een gegeven moment is het ook zo, dan heeft die gast het door en dan doe ik hem één keer niet. En dan doe ik hem daarna alsnog. En dan, als hij dan wel pakt, is hij altijd... Ze worden altijd heel kwaad als ik me afpakt. Ze is altijd heel boos op mij natuurlijk, van dat ik een uitsloper ben en zo. Maar dan ga ik een nieuw akkertje proberen.
Dat is je enige actie.
Ja, en heb ik echt teamgenoten van mij die altijd roepen, akker, akker. Het is zo zielig. Het is zo zielig.
Oké, één ding. Ja, wij gaan het hebben over zometeen onder andere over ook een beetje theater op het veld. Jij hebt op de toneelschool gezeten. Daar zijn wij ook al net misgelopen.
Ja.
Ik las ergens, wij lazen ergens over die opleiding. En dan zei je zoiets als absurdistischer dan daar ga je het niet meemaken.
Ja.
Roepte bij mij de vraag op, wat maak je daar zo al mee? Waar,
roepte.
Ja, het is een beetje, het heeft te maken met dat je gewoon, je zit met allemaal natuurlijk hele creatieve geesten, die ook allemaal, meestal hebben allemaal tikkie van de molen gehad in hun leven. En je wordt daar best, je krijgt heel erg aangemoedigd ook om ja, je creativiteit achterna te gaan.
Ja.
Maar ja, dat gaat ook gepaard met gewoon hele debiele dingen, snap je? Mensen doen ook gewoon echt hele domme dingen in zo'n lokaal, wat ook goed is, omdat je ook moet leren wat niet werkt.
Zoals? Ja, even het gekste. Je hoeft geen namen te noemen, maar...
Het gekste wat ik ooit heb meegemaakt is, je hebt het gebouw waar wij zaten, had je de acteursopleiding, je had de balletopleiding en je had de choreografenopleiding. En dat was een opleiding waar heel veel mensen uit heel de wereld kwamen om daar choreograaf te worden. En op een dag zat daar iemand zonder armen en benen in een rolstoel, zat in die... In die les. Mm-hmm. Dus je deed blijkbaar een opleiding voor choreograaf. Nou goed, ja, je hoeft niet arm en benen te hebben om choreograaf te zijn. Maar goed, toen was er een keer een moment dat wij op de... Wij hadden ook balletles elke dag. Toen hadden wij balletles. En toen hadden wij op een gegeven moment balletles. En toen stond er in die ruimte een vleugel. Dus die moest weg, want ja, we konden niet tegen een piano aan dansen. Dus toen liep ik over die balletverdieping. En toen hoorde ik een soort hoega, 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 hoega. En toen dacht ik ga toch eens even kijken. En toen keek je in een ander lokaal. En toen lag daar diegene zonder armen en benen, wat eigenlijk een romp met een hoofd was, lag daar. En de rest was daar rondjes omheen aan het dansen. En dat waren allemaal van die Oekraïners en Russen en Wit-Russen. Allemaal rare kapsels. En die waren daar een soort dansritueel aan het doen. En ik was daar zo aan het kijken. En ik stond gewoon helemaal zo in shock ernaar te kijken. En toen zag iemand mij natuurlijk, renden ze de hele... En toen plakte ze iets voor het raam. En toen heb ik nooit meer gezien hoe dat is afgelopen. Maar toen, weet ik nog dat ik toen die balletles inkom. Ik zei, jongens, what the fuck? Ik ben helemaal in de war. Ik kon gewoon echt een dag lang niet meer normaal functioneren nadat ik had het gezien.
En wel uiteindelijk thuis gevoeld op die opleiding?
Ik voelde me helemaal top daar. Ja. Maar ik zat niet op die dansopleiding natuurlijk. Maar ik vond de toneelschool echt de tofste tijd aan mijn leven. Ja.
Zo. Ja. Dat jij niet in de klas zat.
Nee, dit was niks voor mij.
Ja, dat is vet, man. Ja, ik vond het echt leuk.
Heel even terug naar die serie van hoe kom ik in Oranje heette het, toch?
Ja, dat was die serie na de film. Ja, ja.
En is daar een soort, ik snap dat ook met de knipoog is natuurlijk, maar is daar een soort van klein eenduidig antwoord op gevonden?
Destijds, ja. Dat weet ik niet meer. Ik weet wel eigenlijk dat het allemaal best wel saaie gasten waren.
Ja. En dat waren die spelers die je ging bezoeken.
Ja, dus ik weet nog dat ik naar Nicky Hofs ging. Ja. Echt een hele saaie gast. Die wist ook aan het eind van de dag nog steeds niet hoe ik heette. Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment met hem in de auto zat. En dat hij toen gebeld werd. En dat hij toen zo... Ik was al een hele dag van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds met hem aan het voetballen. En toen nam hij de telefoon op en zei hij maar... Ja, ik zit nu nog in de auto met... En toen keek hij mij zo aan.
Weet je ook weer.
Met dat jochie. Dat ik gozer. We zijn nu al de hele dag samen aan het voetbal.
Was er iemand die je positief is bijgebleven?
Kastelen. Romeo Kastelen. Dat vond ik echt een baas. En ja, Jackie Tuip heb ik haringen gegeten. Maar volgens mij weet ik nog vooral dat het me tegenviel dat al die gasten het niet echt hadden gemaakt. Behalve Kastelen, die heeft nog wel wat interlands gespeeld.
Ja.
Maar ik had naar Rick Kruis gegaan. Dat was toen nog Utrecht talent.
Dat is hem ook niet echt
geworden. Ook niet echt geworden. Raymond Fafiani, kennen jullie die nog?
Ja, van ADO, denk ik.
Volendam.
Geen idee. Later, ja. Maar het was vooral... Nee, het was meer gewoon daar. Ik ging dat die gasten interviewen en een beetje zo kijken hoe zij leefden en zo. Het waren allemaal gasten die best wel saai waren, bij hun ouders woonden en de hele tijd alleen maar bezig waren met voetbal. Ik denk dat de grootste les was.
Weet je wat ik me altijd afvroeg na het maken van die film van In Oranje? Want je komt daar natuurlijk echt uit alsof je echt een gruwelijke voetballer was. Ben je ook in jezelf gaan geloven?
Nee, het tegenovergestelde juist. Dat was echt super kut eigenlijk na die film. Dat was... ik werd toen heel erg gepest op het voetbalveld en zo. Dat was echt niet normaal.
Omdat je veel slechter was dan in die film.
Nou ja, natuurlijk. Want ik speelde niet in het Nederlands elftal. Dus het ding was, wij speelden toen hoofdklasse. En volgens mij had je toen alleen nog daarboven topklasse. Dus het was wel een oké niveau. Maar we gingen allemaal geen profvoetballer worden. Maar we speelden dan wel altijd tegen van die clubs als, weet ik veel, Elinkwijk en Argon en Omniworld. Waar wel dat net mensen een beetje fanatiek zijn en het omging en zo. En ik had letterlijk gewoon, ik was toen 13 of zo. Ik denk dat ik de jongste speler ben met spreekkoor. Ik werd gewoon dan door hele teams langs de zijkant ging maar gewoon 90 minuten lang uitschelden. En liedjes zingen zo. Ja, ik vond dat ik een sukkel was, ik niet kon voetballen. En in het veld, die spelers probeerden mij alleen maar door midden te trappen. Dus ben ik niet heel snel daarna voetbal afgegaan. Want het was eigenlijk gewoon heel kut. Dus nee, ik ben niet in mezelf gaan geloven. Ik werd alleen maar heel onzeker. Ik werd er super onzeker van. Ik was echt... ik lag echt letterlijk op zaterdagavond huilend in bed dat ik die week erop weer moest voetballen.
Echt?
Ja, serieus. Dus daarom ben ik er vanaf gegaan.
Maar waar ging dat dan over? Omdat je in de schijnwerper stond en...
Ja, het ding is gewoon, als je kan je niet echt voorbereiden als kind op beroemd worden, tussen aanhalingstekens. En andere kinderen kunnen daar ook niet mee omgaan.
Ja.
En het ding was aan die film natuurlijk, dat de doelgroep van die film was precies mijn leeftijd. Ja. En precies iedereen die van voetbal hield. Ja. En dat was ik ook. Ja. Dus... alle kinderen waar ik mee in aanraking kwam in het leven, hadden die film gezien. En het enige was zeg maar, kijken of die echt zo goed is. En wat voor ook een raar misverstand was...
Dat is dat dus niet zo.
Nou ja, nee, niet, ik speel niet in hetzelfde. En het andere ding was dat die kinderen allemaal dachten... dat ik dacht dat ik heel goed kon voetballen. Dus ze zeiden, je denkt dat je zo goed kan voetballen, laat zien dan. En zei, ja, ik denk dat niet. Ik speel een filmgast, doe normaal. Maar ja, als je dan op een gegeven moment 13 bent of zo... en er staan allemaal oudere gasten, je de hele tijd uit te schelden langs de lijn.
Ja. Ik heb even één dingetje nog, man.
Ja, dat mag.
Je flitser staat aan, man.
Huh?
Je flitser staat aan.
Dat was het dingetje. Nee. Oké, Yannick, je zei net al voordat we begonnen... dat je van het eerste moment altijd onze show hebt geluisterd. Ja. En je bent voetbalfanaat. Wat is jouw beeld van Bart Vriends als voetballer?
Mijn beeld.
Ik kan gewoon eerlijk zijn.
Hij heeft wat voorbereid.
Hij heeft wat voorbereid. Komt hij nou weer doen?
Oh, ik sta niet meer.
Een hele flamboyante, super sexy verdediger.
Wat zou je zeggen? Speelt hij meer ballen breed? Speelt hij veel ballen vooruit?
100% van de passes vooruit, zou ik zeggen.
Nou, het gekke is, dus wij hebben Bart natuurlijk wel echt al 2 jaar neergezet als iemand die alleen maar ballen breed speelt. En nu kreeg ik doorgestuurd van iemand dat er in de VI stond een klassement van gasten die de meeste ballen vooruit spelen. Op nummer 5 van heel Nederland.
Boven Daily Blind.
Boven Daily Blind. Lekker, Bart Vriends.
Nee, maar als de bek iets hoger staat, stelt het ook.
Precies. Ik zei dat dus ook. Zijn ballen naar de bek. En lange ballen moet hij aankomen. Ja. Maar hij heeft dus ook wel echt, zeg maar, zijn paaszuiverheid is ook echt goed, man. Is bijna...
Ja, dat is toch ook logisch?
Omdat jij zegt alle ballen... Ja, dus mijn vraag was ook. Kijk, ik las dit, ik dacht tering, man. We hebben gewoon iedere keer dingen gezegd die niet
kloppen. Ik wist het al. Maar op de achtergrond dacht ik, de onderzoek komt, vroeg of laat komt dit onderzoek boven water.
En ik dacht, wij zien wat we willen zien. Maar dacht, ik ga het even van jou vragen, want misschien is er wel een verklaring voor. Maar het zijn dus gewoon
ik denk dat we even iets beter onderzoek moeten gaan uitvoeren.
wat is jouw gevoel zelf?
De centrale verdedigers hebben toch vrijwel altijd het hoogste percentage van goede passes.
Ja, als dat nummer 5 bij degene die dan vorig jaar...
Wie zet 1?
Rasmussen.
Nee, daar ging het over. Het artikel ging over Rasmussen. En ik moet wel zeggen dat zowel Awassar als ik erbij sta.
Ja, Dirk Abels en jij alles aan elkaar gespeeld.
maar mooi, even rectificatie.
Ja, ik dacht,
nog niet. Thomas is totaal niet overtuigd nog.
Nee, maar ik dacht, je verdient hem wel. En misschien zijn er luisteraars die een verklaring voor hebben. Maar
we gaan er.
Je verdient hem wel, man.
Dank je wel, man. We gaan achteraan. Even kijken. Groot voetballiefhebber. Denk misschien nog wel meer dan wij. Ik hoor er een hoop over. En ik heb het gevoel dat je zeg maar met... niet eens met jou dus, maar meer met een soort spot ook naar die voetbalwereld kijkt. Is er iets of zijn er dingen aan die wereld... waar je fascinatie vandaan had of waar je aan ergert? Of waar
ja,
je
heel stoort? Veel. Ja, sowieso de interviews.
Je ergert aan de interviews.
Daar word ik helemaal geen gek van.
Ja, wat dan specifiek?
Nou ja, volgens mij hebben jullie dat ook een keer in de podcast laten luisteren. Die scène van, goed, kijk, je scoort 3 keer en je wint niet.
Het is leuk om een heel klein stukje in te knippen.
Verliezen kan toch een keertje. Mama is zo hartstikke trots dat de kleine jongen 3 keer kan scoren.
Nee, goed, nogmaals wat ik zeg. Kijk, je scoort er 3. Maar ja, als hun dan vlak voor tijd die 4-3 maken, sta je toch al met lege handen. Kijk, je weet van tevoren dat hun dat balletje makkelijk rond laten gaan. En ja, goed, je mist zelf verrust 1-2 kansen. En ik denk dat als je die maakt, dan heb je een hele andere wedstrijd. Dan smaakt die ranja aan de rust toch een stukje zoeter. Nu, maak je het jezelf onnodig moeilijker wel. De scheids, vader van Job, die ging geloof ik ook niet helemaal vrij uit. Maar goed, nogmaals wat ik zeg, volgende week schep je er bovenop volle 120%.
Nee, en lieverd, moet je horen. Papa die stond met de andere ouders langs de lijn te praten. En die zagen je ook zo goed voetballen. En die zeiden, en dat zou wel heel erg gaaf zijn, dat je volgend jaar misschien wel naar de F1 mag.
Nou, dat zijn jouw woorden. Ik focus me nu volledig op de F6. Kijk, F6 is een jonge ploeg met ambitie, een ploeg waar veel rek in zit. En ik wil eerst hier een goede serie neerzetten, het linker rijtje halen. En dan zien we aan het eind van het seizoen wel waar of dat het schip strandt, denk ik.
Wat ik haat is dat de vragen altijd hetzelfde zijn, de antwoorden altijd hetzelfde. En je hebt er niets aan. Het is nutteloos voor de luisteraar, voor de kijker. Het is nutteloos voor de speler. Volgens mij, volgens mij vinden jullie het ook kut. Die journalisten staan er volgens mij ook met, nou god, dan krijg ik nou een speler die net heeft verloren. Nou, was het wel. Het is gewoon, ik kan de domheid daarvan niet aan. En het is de ergste vind ik als ze vragen, nou vriends, 2 goals gemaakt, die tweede was mooi, omschrijf hem eens.
Ja.
En dat jij dan moet gaan zeggen hoe die tweede goal ging. En dat jij zegt, nou ik kreeg de bal voor van Piet en dan was het niet van Piet, want dat weet jij helemaal niet meer. En dan is het heel vaak zo, ja en toen schoot ik hem van 30 meter in de kruising. En ik, ja dat heb ik net gezien, waarom de fuck moet jij dat omschrijven? Ik vind dat zo irritant.
Ja, ze dat deze bij de NOS tijdje, dat ze dan
normaal.
De goal zeg maar afspeelde terwijl jij hem aan het omschrijven was.
Zeg het maar.
Zeg het maar, ja.
Dan heb je gefilmd en naar je eigen goal stond te kijken.
Ja. Ja.
Ja, dat is toch wel makkelijk.
Ik hoor zeg maar in dat fragment van jou, ik hoor Wesley Sneijder. Is het op hem gebaseerd?
Ja, want het is ook grappig. Jullie gingen het later hebben over nogmaals. Wesley Sneijder zei ook altijd bij zijn eerste antwoord. Nee, goed, nogmaals wat ik zeg.
Nogmaals wat ik zeg.
Nogmaals wat ik zeg. En dat, dan een beetje dat plaat Utrechtse van hem. Zo, dat, ja. En, maar dat vind ik ook zo fascinerend. Inderdaad, dat ik dan ook wel eens denk, als je 5-4 verliest en je hebt als spits 4 keer gescoord. Als je 5-4 wint en je hebt als spits 4 keer gescoord, dat ze ook altijd zeggen van, nou, die 3 punten zijn belangrijker dan ik 4 keer heb gescoord. Wil je dan ook toch fucking blij naar huis gaan als je 4 keer hebt gescoord?
Ja. Nee, het is een beetje een raar ritueel, want ik denk dat klopt. Ook spelers zitten er meestal niet echt op te wachten. Maar ik merk
die jonge spelers die voor het eerst mogen, die vinden het volgens mij juist. Mooi. Of als je 3 keer hebt gescoord.
Of als het heel lekker is gegaan, dan kun je even zijn shine pakken. Maar je merkt soms ook aan de vragenstellers dat ze ook maar zoiets hebben van, ja, we moeten ook maar de tijd vullen. En dan blijft het een soort ritueel dan eigenlijk.
Maar volgens mij word je gewoon, ik denk dat mensen er niet van houden om in de zeik genomen te worden. En ik heb altijd het gevoel bij die interviews dat iedereen elkaar in de zeik neemt. Zo van, we spelen interviewtje en ik geef een antwoord waar je niks aan hebt. En dan geef ik nog een, toch? Het is,
nee, maar dat is niet zo.
Nee?
Nee.
Maar waarom zegt iedereen dan die saaie shit?
Ja, omdat je gewoon altijd dezelfde vraag krijgt, denk ik. En je kan ook nooit echt heel veel zeggen of zo.
Want je mag niemand afvallen.
Ja, precies.
Maar ik denk ook dat
we ongeschreven regels dat.
Ja.
Dat je.
Komen zo. Maar ik denk ook dat we zeg maar denken dat we al snel te veel zeggen, terwijl er nog veel meer ruimte is om gewoon normale antwoorden te geven.
Eens. En iedereen doet elkaar waarschijnlijk ook gewoon
af. Dat je een keer, zeg maar, je hoort ook bijna nooit iets inhoudelijks van spelers. Terwijl jullie natuurlijk veel meer weten van gewoon tactiek en dat soort dingen dan elke andere.
Ja. Maar kan je ook nog even vergissen hoor. Ik bedoel,
ik snap het nooit.
Ik sla ook met de mond vol tanden meest. Ja, maar nee, er zijn zeg maar goed kunnen voetballen wil niet zeggen dat je heel veel begrijpt van het spel voetballen. Dat je hele logische dingen kan uitleggen zeg maar.
Nee, maar je zit wel 5 dagen per week toch met mensen die jouw tactische dingen uitleggen. Terwijl ik gewoon thuis zit en kijk en zeg, hij is slecht. En jij
maar toch, we hadden vaak dat de trainer dan vroeg in de rust, waar gaat het mis? En dat ik echt, als hij het aan mij vraagt, dan zeg ik de bek staan te hoog.
Ja, hoop je dat het goed is.
Hoge baltempo. Altijd, waar ligt ruimte in de bek?
Bek hoog.
Hoge baltempo, van kant wisselen. Ja, dan zit je al snel goed.
Zuiver de speler.
Ik hoorde maar bij Sidoke ook van de week, toen werd er gevraagd van, wat vonden van de wedstrijd? En niemand zei iets. Toen gaf de trainer iemand de beurt. Dus ik had het kut dat ik dan de beurt kreeg. Toen zei hij, te veel slordigheden aan de bal. Ja. Dat is niet zo veilig.
Ja, man. Ja, leuk. En verder in het spel?
Ik heb wel, nu ik hier toch met jullie zit, echt een paar vragen over dingen die mij irriteren of fascineren. Echt een ding wat me echt opvalt, maar dat zal dus echt mijn gebrekkige voetbalkennis zijn. Volgens mij was het zelfs in jullie playoff wedstrijd. Niet zo'n hele geweldige kopbal die erin gaat bij een corner, omdat er niemand meer bij de palen staat tegenwoordig. En ik altijd denk, daar staan toch altijd de kleintjes die toch niet kunnen koppen. Terwijl, je hebt toch liever dat iemand kan koppen, maar dat het hele goal vol staat, dan dat iemand moeilijke kopt, maar dat het echt overal ruimte is.
Ben jij verantwoordelijk voor de standsituatie?
Aanvallend alleen, dus niet verdedigend.
Hebben jullie tweede paal gedekt?
Nee, volgens mij niet.
Maar dat is toch nieuw dat dat niet meer is?
Ja, dat is wel lang, maar het gaat volgens mij om dat... Dat clubs gewoon gebruik maken van de... Als je twee man bij de palen zet, dat clubs gebruik maken van het ondertal wat je dan hebt, zeg maar. Dus dan gaan ze kort spelen. Nemen en dan kunnen ze helemaal uit gaan spelen.
Je wilt eigenlijk altijd niet bij de eerste paal
meer voor de goal over. Dus daar heeft dat vooral mee te maken dat het spel gewoon een beetje verandert. En dat mensen gewoon andere manieren gaan vinden om je uit te spelen op het moment dat je met twee man bij de paal gaat staan. Dus het is gewoon een keuze, zeg maar. Wil je mensen bij de palen hebben en inderdaad dat je die ballen... eens in de 100 corners inderdaad eruit haalt? Of wil je ervoor zorgen dat je dat in plaats van 1 op de 80 corners wordt gekocht, dat er 1 op de 100 corners...
Maar dat zie je dus nooit. Dat zie je dus niet. Het effect van die speler die weg is bij die haal en die iets oplost ergens anders. Maar wij weten dat natuurlijk ook niet zeker.
Dat gebeurt ook helemaal gek. Het is zo'n kutkoppel.
Ja, maar dat is zo lekker. Dat kan iedereen altijd zeggen als de bal bij een paal valt. Als dat er iemand bij die paal.
Ja, dat ben ik dus. Maar daar snap ik niks van voetbal.
Ik denk dat vroeger, wat ik nog weet van misschien de dates of zo, dan had je iemand bij de eerste paal staan en die zet hij dan een beetje van de paal af, wat nu zeg maar de eerste zonneman is. En dat je iemand bij de tweede paal. Ja. Maar dan kwam je inderdaad met de korte corner, kwam je in de problemen. Dat van die hele rare constructies, dat dan die van de eerste paal naar de korte ging. Ja, en die van de tweede paal moest dan naar de eerste paal rennen. Maar ik heb nu het idee dat er gewoon, het zijn altijd twee daar toch. Eentje bij de eerste paal, ook als die kort gaat. Ja. En eentje in die eerste zon, omdat daar gewoon de meeste ballen vallen. Ja. En dus volgens mij is het gewoon...
Ja, eerste paal is nog wel. Want ik stond bij AFC bijvoorbeeld...
Eerste paal.
Bij AFC stond ik gewoon bij de paal.
Moest je dan met de korte corner eraf?
Moest ik naar de 5. Dus er ging degene die op de 5 stond, zeg maar, die ging door. En dan moest ik naar de 5. Ja, dat hebben we uiteindelijk ook gewisseld.
Maar dat is eigenlijk mijn andere vraag. Wat de fuck is er aan de hand? Ik ben heel erg voor Ajax, sorry. Waarom neemt Ajax alleen maar zulke irritante corners met dat er één...
Ik vind die wel goed, hoor.
Maar hoe vaak wordt daar nou uitgescoord?
Ja,
of is dat...
Ja, dat weet ik.
Ja, hoe vaak wordt er
maar je bedoelt, je bedoelt... Wat
er
Ajax
komt één iemand
heel...
kort en dan moet er iemand komen dekken. Dan gaat er iemand op de rand 16, die krijgt hem. Die gaat dan weer terug naar...
Daar irriteer ik me ook aan, dat klopt. Van die korte corners waar eigenlijk niets toe lijkt. Helemaal... Maar wat Ajax wel doet is, volgens mij doen ze dat nog steeds, dat er twee staan en één geeft een heel kort rolletje. En dan komt er een...
Dadietje.
Zeg ik dat goed? Een
uitdraaiende
voorzet. En die... Daar snap ik de effectiviteit wel van.
Maar bijvoorbeeld, staan jullie in de zone bij Sparta? Ja. Staat de meeste clubs in de zone?
Ja. Wordt nu een beetje... Er komt nu iets nieuws dat het een beetje gemengd is.
Ja, gemengd. Want als je in de zone staat... Wat ik veel fijner vind ook als keeper... is een korte corner heel kut. Want dan gaan mensen... Zeg maar, alles valt in staat met de afstanden.
Dan gaan ze bewegen.
Precies. Als iemand een korte corner doet, gaat iets naar voren. Eentje die loopt iets met een man mee die ziet komen. En dan vallen de ruimtes. Ja. Dus dat is wel een goed argument om die kort te nemen.
Ja, in de praktijk zie ik heel vaak dat een korte corner, zeg maar 2-3 passes om een vrije voorzet te geven. Dat al best wel ingewikkeld is om tot die vrije voorzet te komen. Want vaak sta je dan toch onder druk of val je half kap. En dan moet je kappen en dan schiet je weer tegen iemand aan en heb je een ingooi. Dat is heel vaak het resultaat ervan. En dat is jouw irritatie.
Daar ben ik helemaal gek van,
Heb je een suggestie? Wat moeten we anders doen?
Gewoon een pot gooien en koppen. Er zat toch niemand bij de paal.
Hoe moeilijk kan het zijn?
Gewoon inkoppen, joh.
En is er ook iets van... kijk, ook met de zekere jaloezie naar jongens die het wel hebben gehaald. Zeg maar, die wel oranje hebben gehaald.
Ik ben inmiddels 32.
Ja, dat kan nog. Ik kan nog steeds stikje loes
zijn. Dus ik kom nu op de leeftijd dat...
Dat het echt begint binnen te komen.
Dat gasten die echt... Daarvan ik echt zeg... Man, die moeten niet meer opzetten. Dat gasten zo tering oud, jongen. Dat die jonger zijn dan ik. En dat is vind ik echt... schokkend dat je soms bij gasten denkt van, die zijn hier al te lang, spelen die hier en dan hoe oud ben je? Nee, jij bent 30.
31,
ja. Nee, maar ik kijk natuurlijk met jaloezie, want er is niemand die als kind de voetbal gaat, wil niet profvoetballer worden. Je wil dat uiteindelijk. Alleen ik wist gewoon heel snel dat het niet ging gebeuren. Ja. Maar het is wel, wat jij in een aantal podcasts geleden zei, dat je dan in de arena stond en dacht, die zit even hiervan genieten, want dit is gewoon echt een vette baan.
Met je ogen dicht om je heen kijken. Blown in the wind werd.
Ja, maar het is ik neem toch aan dat het ik snap dat er heel veel negatieve dingen bij komen kijken, maar het is natuurlijk wel voetballen voor je geld in een vol stadion is toch het vetste wat er is?
Ja.
Dat lijkt mij natuurlijk. Dat is gewoon niks te vergelijken, denk ik.
Ja, Volkert weet het niet, denk ik.
ik moet zeggen,
op de bank zitten.
Ik moet zeggen,
mooi.
De goud zit in de arena, is ook van vet. Ja, man. De Kuip was ook vet.
Zit goed, hè?
Ja, man. Maar arena is echt goed, man.
Ze hebben tegenwoordig hebben ze bij Vitesse ook een soort van. Ja, ik denk een soort
die,
Formule
1.
Ze zitten fucking lekker. Ik weet niet waarom ze er zitten, maar ze zitten inderdaad echt goed.
Ja, man. In de rust lekker balletje trappen is toch goed?
Ja, heerlijk toch? Ja.
Meidbommen.
Ja. Oké, man. Af en toe komt er een verhaaltje binnen in de mail.
Mag ik hem een keer?
Ja, zeker.
Normaal geef jij hem altijd weg. Maar
ik ben heel benieuwd.
Ik kreeg persoonlijke verhaaltjes opgestuurd deze week. En ik dacht, deze is wel leuk om te delen. Nee joh, niks.
Oké.
Het verhaal heet, of misschien toch. Het verhaal heet Romantisch Weekendje. Een mooie zomeravond in juli. Ik ging rustig een hapje eten met mijn vriendin in Rotterdam bij een nieuwe Franse bistro. Na ons welkomstdrankje kwam een ex-profvoetballer met zijn vrouw aan het tafeltje naast ons zitten. Ook hij was duidelijk een avondje ontspannen weg. Beetje quality time. De ober knoopte gesprek aan met de ex-voetballer over zijn carrière. En over het feit dat hij nu trainer is en bij de amateurs is gaan voetballen. Tot zover, niks aan de hand. Tijdens het hoofdgerecht komt echter de aap uit de mouw. Wat blijkt, de ex-prof heeft een agenda en zijn vrouw is met een ander doel meegenomen dan enkel het quality time. Achterloos vraagt hij naar een gepland weekendje Barcelona in september. Hij, schat, dat weekendje dat we gepland hebben, de dijk speelt die vrijdag in Amsterdam en ik kan een kaartje krijgen. Het is een afscheidstournee. Vind je het misschien leuk om een nachtje Amsterdam te doen in plaats van Barcelona? Kan ik de volgende dag ook gewoon voetballen? Mijn vriendin vangt dit op en kijkt mij aan met een blik. Zegt die vent dat nou echt? Wij weten trouwens dat de dijk nog meerdere keren in Rotterdam optreedt in december en ook daar in de buurt.
Uitverkocht.
Ik heb gezien, Dordrecht hadden ze nog tickets. Zijn vriendin vraagt alleen, is het zo'n belangrijke wedstrijd dan? Tegen wie moet je? Hij antwoordt, geen idee, maar vindt het wel lekker om te voetballen. Wij rekenen af en mijn vriendin zegt, als jij het ooit flikt om mij een weekendje Barcelona door mijn neus te boren voor een voetbalwedstrijdje en een concert, dan kun je Tinder weer downloaden. De amateurclub waar ik geen wedstrijd van wilde missen is overigens VOC. En de ex-prof in kwestie laat zich raden.
Sterk hoor.
Is dit fake news of?
Nee, dit klopt. Dit gesprek heeft echt ook respect voor de details ook.
Het heeft woordelijk plaatsgevonden. Ja.
Ja. Hoe ben je er vanaf gekomen?
Ik zit even te denken, waar was het ook alweer? Ja, dit is niet zo. Wie heeft er dan mee zitten luisteren?
ik ben wel echt benieuwd hoe je er vanaf bent gekomen. Want het lijkt me niet iets wat Madelon heel relaxed opneemt.
Ik vind het ook niet niks dat je zo schaamteloos gewoon mee zit te luisteren. Ja,
ik
met denk het al dat van het tafeltje daarnaast.
Ze voice memo gewoon aangezet.
Ja, dictafoon. Dat is ook een geluidsopname. Nee.
Nou ja, dit heeft, we zouden in het landweekend misschien naar Barcelona gaan inderdaad. Maar... Nou ja, ik wil graag voetballen.
Toen je dat nieuws had verteld?
Nee, maar kijk, ik kan niet zo vaak voetballen bij VOC. En als ik dan een keer weekend vrij ben, dan vind ik het ook wel fijn om gewoon te voetballen. Dus ja, blijkbaar is het niet makkelijk om mijn vriendin te zijn. Nee. Dat is niet zo raar.
Nee, zeker niet. Hoe heb je het goed gemaakt? Klein drankje erbij? Welke is er genomen?
Maar Lon heeft in ieder geval geen energy nodig. die zou ik eerder gewoon die isotone, isolemon... aanbieden.
AA is a lemon.
Ik zou zeggen, na een krachtige inspanning als een verhaal als dit, als ik dat aan mijn vriendin zou moeten vertellen, dan zou ik zelf voor een AA'tje gaan. High energy.
Dan gaan we het hebben over de gentleman's game. Eigenlijk wat het niet is. Ik refereerde er al aan, voetbal en theater ligt soms dicht bij elkaar. Zijn voetballers in jouw ogen over het algemeen goede acteurs?
Waardeloos acteurs. Ja, echt de slechtste acteurs. Ja. Ja.
Waarom?
Nou, sowieso moet elke voetballer leren dat als je een zwalbe maakt en als je valt, doe je nooit je borst naar voren en je armen naar achteren. Ik heb nog nooit iemand zo zien vallen in het echt. Ik probeer jezelf altijd op te vangen, toch? Dus volgens mij zou de beste zwalbe zijn dat je moet doen alsof je ergens door te gaan. En ik snap niet waarom er altijd de zachtste kopstootjes worden gegeven. Ja, en dat dan stoere gasten gaan liggen en gaan rollen. Ook dat is ook een ding trouwens. Als je echt pijn hebt, rol je ook niet vier keer door, toch? Dat doorrollen en zo weer omhoog komen, wat sommige spelers doen.
Ja, misschien niet, nee. Dat is nou de enige van deze drie die je net noemt waar ik mezelf ook wel eens schuldig aan maak. Niet doorrollen, maar dat je toch iets meer doet alsof je toch best wel veel pijn hebt en heel hard bent geraakt. En dat
maar
is gewoon
waarom doe je dat dan? Gewoon
puur om het erg te laten lijken. Ja.
Weet je wat het kus is? Ja. Als je zeg maar geraakt wordt en je gaat zo doorrollen en uiteindelijk kijk je op en dan is het is niet gefloten.
Het spel is ooit door.
En dan moet je ook wel weer terug eigenlijk.
Dan moet je eigenlijk gewoon, je hebt helemaal niks.
Ja, en wat ik ook altijd schitterend vind is als spelers overduidelijk niet hard geraakt zijn en heel lang hebben gerold, ja, dat je dan ziet dat ze altijd voor zichzelf nog zo 15 seconden rekenen om een half te hinken. ik kan nu niet normaal gaan lopen, want dan weet iedereen dat ik heb genaaid. Ik doe nu 15 seconden, als ik de pijn voorbij ben, dan kan ik weer een sprintje doen.
Maar jij net zegt trouwens als keeper helemaal lelijk. Als je in zo'n, bijvoorbeeld je komt verkeerd uit en je komt in zo'n botsing en je maakt gewoon een blunder en dan ga je eigenlijk altijd gewoon automatisme dat je even gaat liggen in de hoop dat je beschermd wordt door de scheids. Maar dat... word je niet beschermd door die scheidsrechter. Het is zo ongemak, want dan moet je op gaan staan. En dan zie je iedereen kijken van, je doet net alsof.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik echt vaak heb gedaan. Inderdaad. Dat ik nog heb gedaan alsof ik echt pijn had. En dan zo een beetje zo stampen, zo met je voet. En dan je hinken en dan uiteindelijk inderdaad de drie stappen gewoon weer.
Dan gaat het eigenlijk wel weer.
Maar het is zo raar dat het lijkt alsof het zeg maar is toegenomen. Terwijl de hoeveelheid camera's op het veld ook zijn toegenomen. Dus we kunnen allemaal veel beter zien hoe nep het is. En het is er veel meer.
Ja, dat weet je dus niet.
Ja, dit is waar.
Volgende.
De naar je hoofd gruipen en zo gaan liggen en zo, die is echt wel van de laatste 10 jaar.
Ja, maar dat heeft juist te maken toch met dat er meer camera's zijn misschien.
Ja, dat denk ik ook.
Want dan gaat er gekeken worden en dan gaat het in die slow motion en dan lijkt dat hele zachte kopstokje lijkt ineens wel wat.
Ja, maar daar moeten ze ook
wel aan doen, man. Dat je het gewoon vaker ziet. Omdat
er meer gefilmd wordt.
Maar ik heb het idee dat wel het zo dat uitlokken en dan zo naar je hoofd grijpen en gaan rollen alsof je net echt 6 benen hebt gebroken.
Heeft iemand dat eens gedaan voor jullie?
Dat rollen? Ja. Na zo'n kopstootje? Ja. Nee, dat heb ik nog nooit. Dat vind ik ook. Ik denk dat ik dat de meest treurige vind ook. Dat heb ik nog nooit gedaan. Jij wel?
Nee, dat ik niet.
Thomas?
Nee, ik heb nog nooit een kopstootje gehad, denk ik.
Überhaupt de zwalbe vind ik al moeilijk om te maken, hoor.
Ja, zwalbe ook wel vaak.
Ja? Ja. Gelukkig geslaagd ook.
Ja.
Maar is dat echt een opwelling? Gewoon ineens, doe je dat heel bewust of lig je al nep voordat je door hebt?
Soms is het zeg maar omdat je de bal niet meer kan halen. En soms is het omdat je in een hele moeilijke positie uitkomt. Dat je dan maar denkt van ja, ik moet nu gewoon gaan liggen. En je weet vaak ook wel zeg maar dat de verdediger komt.
Ja, als je dan
is gewoon wachten, gewoon wachten op hem. En dan als hij raakt, dan ga je liggen. En dan krijg je hem eigenlijk meestal wel mee.
Maar als hij raakt, is er geen zwalbe, toch?
Nee, maar ja, het is wel een beetje uitgelokt. Ja, okay,
maar dat is slim, toch? Ben gewoon slim.
Ja, nee, maar
maar dat is een beetje de vraag, toch? Is het?
Nee, maar zwalbe is...
Nee, zwalbe zonder dat je echt geraakt
wordt. Niet geraakt worden en gaan liggen.
Ik zag volgens mij ik denk dat het Jordi Jamali was. Jamali, die zette op Twitter iets laatst. Ja. Van Neymar. Ja. Die speelde tegen, wat is het? Gamba Osaka.
Ja, oefenwedstrijd in Japan.
En die maakt gewoon in de 16. Ik denk echt dat die op 20 centimeter niet geraakt wordt. En die gaat gewoon echt liggen alsof hij net een doodschop heeft gekregen.
Ja.
Dat is toch bizar.
Dat is verschrikkelijk.
Ik denk dat het gewoon zo in zijn systeem zit dat het bijna automatisch gaat.
Ja, waarom zou je dat doen?
Ja, weet ik veel.
Of hij doet wel waar jij zo bang voor bent, dat hij gewoon iedereen in de maling probeert te nemen. Dat hij denkt moet eens kijken waar ze nou weer in tijd zijn.
En nu zit ik daar weer vloekend achter mijn scherm.
Ik
trap er niet in, jongen.
En dan zit hij het iedere keer terug te proeven, moet je kijken. Ja.
Een mooiste zwalbe die jullie bijstaat. Ik denk dat het
ik heb
Ortega.
Dat is toch, dat was een tikje.
Ja, dit is geweldig.
Hij is ook een slechte acteur. Hij is ook een slechte acteur.
Ja, je hebt die van Charlton Vicente.
Ja,
maar die gast achter hem stopt met lopen ook toch. Dus hij denkt dat die gast er nog heel kort op hem zit. Ja. Maar die is er helemaal niet meer. Dan gaat hij liggen.
Oh. Hij zat echt een paar maanden geleden bij een van die talkshows bij M of zo. Omdat het was 10 jaar na de zwalbe van Charlton Vicente. Stond hij daar nog een keer uit te leggen wat er door hem heen ging en zo. Dat was wel mooi. Ik was zelf Peter Wisscholf nog even nomineren. Heb je die wel gezien? Ergens op de middenlijn ook. Hij was aan het dribbelen geloof ik. Hij kwam zeg maar er niet uit. Dan ging hij ook zo naar de grond. Te zwaar, hè? Weet je wel, verdedigers kunnen dat sowieso niet. Hij was ook niet top, man.
Ja, ik denk natuurlijk altijd gelijk aan Maglas.
Maglas, ja.
Bij Zoetebi.
Ja.
Dat weet ik niet meer, man.
Ja. Wat deed hij?
Ja, toen was zo'n hele vieze. Ja, ja. Ajax Feyenoord. Ajax Feyenoord. Ja, die staat in mijn geheugen gegrift.
Maar moeten we hiermee stoppen of is het eigenlijk ook wel mooi? Ik vind het zelf best wel... Ik heb wel waardering voor een heel goed uitgevoerde zwalbe. Ik weet niet hoe dat
ja, maar is. Ik vind wel dat ze ook strenger moeten zijn op een slechte zwalbe. Is gewoon geel. Dat doen ze veel vaak niet. En doen ze gewoon zo gebaren van sta op.
Ja.
Maar ik
vind dat ze doen het toch vaak wel.
Heb je?
Nee, vaak niet,
als ze zeker weten dat het zwalbe is, geven ze wel geel. Maar je weet, ja...
Ja, je weet het nooit zeker, maar daarvoor mag ik ook naar VAR. Slechte zwalbe is echt een lelijk zwalbe.
Er staat me iets bij nu, misschien ineens er binnen. Thomas Müller een paar jaar geleden op een WK, die ging een soort vrije trap nemen. En in die aanloop zakte die zo in 4 delen naar de grond.
Ja.
Ik weet eigenlijk helemaal nooit wat daarachter lag. Kan je dit herinneren?
Nee. Ik weet het nog wel. Ik heb het idee, ik had vroeger altijd de theorie dat, je had toen ook bij Femi Martins, weet je dat nog?
Ja,
die
spitter.
Die scoorde altijd, als hij had gescoord, maakte hij iets van 16 flikvlaks. Ja. Ik had altijd de theorie dat ze bij een vrije bal, Femi Martins een overstap moesten laten doen en dan al die flikflaks moesten laten doen, dat dan de muur zo zou kijken, en dat hij dan kon scoren. En ik denk dat dat een soort ding was. Dat ze dachten, als Müller rent, die gaat op zijn mijl half in die muur, dan kunnen we
Dan gebeurt er iets, ja.
Dan gebeurt er iets, zoiets, denk ik.
Je hebt telefoon weer aangepakt.
Nee, ik had dat panel een paar dingen gevraagd. Dus ik had gezegd, theatraal naar de grond na een zacht kopstootje, prima of schande. Maar 30% vindt dat eigenlijk nog wel prima.
Ik heb alle impopulaire antwoorden gegeven. Ja, deze. Ja, tuurlijk, dus schitterend.
Maar jij vindt het ook prima, gewoon kopstootje naar de grond.
Ja, tuurlijk, dus toch mooi.
Ik weet het niet.
Anders hadden we het toch nergens over kunnen hebben nu. Dat is toch schitterend, joh.
Maar is dat een reden om dat te doen, zodat mensen daarna erover kunnen praten?
Ja, maar het mooiste is dat ze allebei tegelijk gaan. Allebei denken, fuck, oh ja, en dan gewoon gaan liggen zo.
Dus 30% vindt het toch wel prima.
Ja, ik vind het prima.
Ik hoor er eigenlijk ook wel bij.
Misschien even naar de volgende?
Ja, is goed. We hebben, wat hebben we staan?
88 scharen op de bal staan.
Ja, klopt, ja.
Geoorloofd of niet?
Dat je dan een schop krijgt, toch?
Ja,
dat precies, was
ja,
de vraag.
Geoorloofd om iemand door midden te zagen.
Als iemand dat doet?
Ja.
Ja,
gallery play. Ik vind dat zo, ja, 9%. Ja, laat zeggen,
vroeger had je Den Nielsen, ken je allemaal nog wel. Dat was volgens mij de uitvinder van 88 hele niet-functionele scharen achter elkaar. Maar we vonden het wel allemaal vet.
Ja.
Dus het was wel, dat dient een doel, zeg maar. Dat is gewoon entertainment. Maar ik kwam op een video van Tariq Tissoudali in België. En die stond 3-0 voor met Genk. Of ik geloof dat het bij Genk speelt. En die ging op de bal staan. Echt op de bal staan. Hij deed zijn handen zo uit elkaar. En vervolgens passeert hij zijn tegenstander. En raakt daarna wel de bal kwijt. En de reactie van de keeper. Iedereen duikt erop. En ze beginnen tegen hem aan te lopen en te trappen en zo. En die commentatoren zeiden, Jan Mulder was er een van, die zei na afloop van, ja, dan vraag je er zelf om. En dit hoort niet thuis op het voetbal en zo. En ik vroeg me eigenlijk af of dat zo is. Ik kan er wel waardering voor opbrengen voor dat ze het straatvoetbal gewoon naar het veld brengen. En ik zou me ook niet per se heel vernederd voelen als mijn tegenstander dat zou doen.
Ja, maar als ik dan over de trainingen spreek, als iemand dat gaat doen, zeg maar, of met partijen gallery play. Ja. Ik snap het ook wel, want ik vind het zelf ook
helemaal gek.
Ook mooi, maar ik draai helemaal door.
Je voelt je echt vernederd.
Ja, ik weet niet of het vernederd is, maar gewoon, dat is zeker mijn probleem.
Ja,
ja. Ik krijg gewoon een maas van
mogen. Want je hoort ook vaak.
Ik ga dan ook schreeuwen, schoppen.
Ja, maar dat hoor je heel vaak. Dat zal de amateurs ook zijn, dat trainers en mensen langs de kant en je teamgenoten gaan roepen van, trap hem alle meer, laten pakken. Maar dat je voelt jezelf ook vernederd.
Ja, ik weet niet of vernederd is, maar ik raak gewoon zo gefrustreerd dan, dat je achter staat en dat dan iemand anders zoveel plezier heeft aan het feit dat hij voorstaat tegen jou.
Ja, ik vind het altijd zielig omdat het niet functioneel is, zeg maar.
Ja, hij kwam er langs.
Hij kwam er specifiek wel langs, maar al kwam hij er niet langs, had hij het best mogen doen.
Hij kwam er toch niet langs omdat hij op de bal ging staan toen hij ver weg was.
Ja, die specifieke truc had wel een functie.
Maar misschien dat hij daarmee uitlokt dat hij in één keer waas voor zijn ogen krijgt. Zeg maar. Ja. Maar het is niet. Maar ik heb natuurlijk in Zuid-Afrika gevoetbald. Ja. Toen ik dat voor het eerst meemaakte, stond ik 3-0 achter. En dan gaan ze gewoon, zeg maar, zonder dat er iemand ergens in de buurt is, dan krijgt iemand gewoon die paas. En die nemen ze dan, zeg maar, met een knie tussen de bal. Ja, dan zeg, en ze gaan op de bal staan.
Dat je dan ook gek.
Ja, dan gaan met twee knieën zo.
En dan gaan we meerdere over de bal in rennen voor langs.
En zeg maar van die hele zieke no-look paas, weet je wel.
Moeten we toch gewoon koesteren? Dan moet je koesteren gewoon.
Dan moet je maar niet tegen teamgenoten, laten we dit gewoon gebeuren. En op de tribune gaan ze helemaal los. Maar ik vond het dus ook best wel lastig. Maar uiteindelijk ben ik het inderdaad echt gaan waarderen. Ja. Ik volgde ook allemaal van die Instagram-accounts. Dat is zo mooi, jongen. Ik vind het echt. Maar dat komt dus volgens mij omdat Kaizer Chiefs, dat is de grootste club van Zuid-Afrika. Ja. Die zijn ooit begonnen als een soort van Harlem looptrottersachtige showboat ding, zeg maar. Dus die zijn in heel Zuid-Afrika super populair. En dat is uiteindelijk echt een voetbalclub geworden. Maar dat zit er nog steeds wel een beetje in het karakter van het Zuid-Afrikaanse voetbal.
Maar is er ook weinig dingen zo mooi als je bijvoorbeeld kleine partijen doet en je bent echt aan het winnen met je ploeg, als je dan een beetje kan showboaten.
Ja.
Dus dat iemand ineens ziet en centraal verdediger gaat een hakje doen of een overstapje. En iedereen gaat
Het doel ligt al lang open, maar je schiet hem nog niet binnen om nog één keer breed te spelen. En hij legt hem nog één keer breed. Dat is toch geweldig, man.
Maar dat vind ik, dat is met veel verzoek.
Dat vind je dan wel mooi.
Ja, dat is dus met veel verzoek. Als het mij uitkomt, vind ik het mooiste dat er is. Als het mij niet uitkomt, krijg ik complete maat voor de
ogen. Wat nog erger is als ze coulant met je zijn. Dus als ze eigenlijk 3-0 voor staan, maar ze doen het om jou te beschermen, gaan ze je niet. Dat vind ik eigenlijk nog veel erger. Dat vind ik vernederend. Zeg maar.
Ik speelde een tijdje terug toetas met iemand. Ja. En die maakte de hele tijd fouten met zijn linkerbeen. Ja. Bradley, we hebben die naam wel vaker laten vallen. En op een gegeven moment was het zo dat we dan ballen gingen pakken die eigenlijk voor hem waren. En dat hij zei van, boys, je mag alles met me doen. Je mag me pesten gek maken. Maar als je aardig tegen hem gaat doen, dat is de grote vernedering die ik ooit heb meegemaakt.
Dat kap ik hem. Ja, dat voel ik heel erg. Een andere situatie die deed zich denk ik vorig seizoen voor. Ik geloof dat VVV Ajax, dat was denk ik 0-10 of 0-11. Ajax kreeg nog een penalty. En André Onana, daar is die.
Onana!
Lekker. Die stormde voor, geloof ik. Die steekt zijn hand op. Hij wil de penalty gaan nemen.
Ja, vet toch?
Ja, ik vind het ook wel vet eigenlijk. Ja, super. Maar dan worden mensen echt wit heet. Want nee, jij was... denkt, nou, ik weet het.
Kijk, gewoon als ik daar rationeel over nadenk, dan zou ik zeggen, het boeit me eigenlijk niet. Maar ik denk toch wel dat ik me echt heel lullig zou voelen, man.
Ja, maar je staat er achter. Kan je nog meer vernederd worden, man?
Dat is een legitieme 12-0.
Ja. Ik zou je daar niet even druk op
maken. Ik zou dan juist zeggen, fuck it, 11-0 achter. We gaan gewoon met het hele team op de middenlijn staan. Hopelijk heeft de keeper hem. En dan hebben we Kots terug.
Dan wordt het 11-1. Dan gaan we er meteen
ja, kan je in de surf doen. Dan maak je nog misschien 11-1. Nou ja. Ja, kom op, man. Niet aanstellen.
Oké, ik ben me wel een beetje overtuigd. Maar wat vind jij prima ook? Zou je het als trainer gewoon bijvoorbeeld laten doen? Je keeper,
je bent zelf keeper, zou je het willen?
Ja, ik zou hem dolgraag nemen.
Je zou toch ook dolgraag willen stoppen?
Ja.
Als Onana komt, dan wil je hem toch ook stoppen?
Ja, ik weet dat als ik 10-0 achter sta, dan pak ik echt geen penalty meer, man.
Dat ga je,
gewoon dat gaat, dan
als hij dan een panenkaatje had gedaan, Onana,
dan blijft er helemaal niks van over, man.
En als die 2-0 achter staat, dan?
Je bent zelfs weer bij 0-0.
Ik ben geen killer. Daar moet ik eerlijk over zijn.
Heb je nog een andere categorie? Dat zijn zeg maar de zogenaamde slimmigheidjes. Michiel Kramer, vorig seizoen denk ik ook, tegenstander kreeg een penalty. En hij ging zeg maar, een beetje aan zijn neus en aan zijn haar zitten. En ondertussen was hij de penalty stip aan het ruïneren met zijn voetbalschoen.
Dat is echt kut als nemen. Ja. Dat is echt
dus
kut.
Uiteindelijk ligt die bal op een kutplay, een beetje in een kuil. Zo. Mag dat of mag dat niet?
Nee, het mag sowieso niet.
Maar is het mooi? Moeten we daarmee kappen? Of moeten we dat gewoon accepteren?
Ligt eraan. Als je bij mij hoort, lekker doen.
Gewoon lekker doen. Janiek, jij de ethicus?
Ja, ik speel alleen maar op kunstgrasvelden. Dus dat kan sowieso niet.
Okay. Nee, ik wou zeggen, je moet er geel voor geven. Maar dan is dat misschien alsnog wel waard zelfs. Ja. Als je daar een gele kaart voor krijgt. Maar je kan die hele die plag wegdoen.
Ja.
Wat vind jij?
Het randje.
Je moet er toch gewoon bij zijn in je leven. Je kan toch, je ziet toch dat hij dat doet. Dan kan je toch.
Ja, je moet er gewoon als scheids op letten. Maar het is echt lelijk.
Scheids, maar ook als je tegen hem speelt en je ziet dat hij dat doet, dan kan je hem toch zo snel mogelijk weg. Ja.
Ja, maar dan gaat hij weer liggen, gaat hoger krijgen, krijg je dat weer?
Voor jij hele maling.
Voor je maling genomen.
Dan tijdrekken. Ik denk en ik heb dat zelfs als televisie kijken. Dat is heel irritant om naar te kijken. En ook als je tegenstander het doet. Ik denk dat veel supporters zich aan tijdrekken irriteren. Want het maakt, zeg maar, het haalt alle entertainment uit het spel. Maar het is wel slim. Dus misschien kunnen we op zoek gaan naar een vorm die, waarvan we denken dat is geoorloofd, dat is slim en effectief. En een vorm die echt over het randje gaat stuitend irritant is.
Die hele irritant is bijvoorbeeld de hele tijd wachten met zo'n vrije trapnemer. Als die scheids al gefloten heeft.
Ja.
Of keepertje, je hebt mezelf ook een schuld aan gemaakt. Balletje neerleggen aan de linkerkant. Pakken nog een keer naar de rechterkant.
Wij speelden toch die 6 minuten wedstrijd tegen Vitesse of zo. Op de training hadden we al bedacht.
Gingen jullie oefenen op tijdrekken?
Ja, man. We hadden een doeltrap. We begonnen met een doeltrap. Dus wat deden we? We gingen eerst staan alsof we gingen opbouwen. Toch uiteindelijk gaan we naar elkaar kijken. Nee, we gaan niet opbouwen. We gaan naar de middenlijn. Uiteindelijk sprinten dan iemand weer terug. Of twee
personen. En dan de keeper.
En Vitesse ging natuurlijk druk zetten. Ja. Dus die gingen weer mee. Nou, dan gaan we nog een keer aansluiten. Vervolgens Maduka Okoye was ons keeper. Die legt de bal nog een keer goed. Die gaat nog eens tegen de paal, tikjes aan de paal geven. Ik geloof dat we 58 seconden bezig waren en er was nog geen bal gespeeld.
Hij kreeg wel geel gelijk, toch?
Nee, ik denk dat hij al geel had in die vorige wedstrijd. Dus hij moest wel oppassen. Maar ja, dat zijn wel, zeg maar, trucjes die toepasbaar zijn. Maar die
is dat het op te lossen valt als scheidsrechters daar gewoon echt veel strenger op zijn. Het is zo fucking duidelijk wanneer iemand tijd trekt.
Ja.
En ook al, zeker bij die returnwedstrijden, bij bekertoernooien en dat soort dingen, dan zie je gewoon soms al in de 25e minuut een keeper dat doen. Dan moet je gewoon meteen ingrijpen, volgens mij. Want ze laten het zo lang toe en pas in de 80e minuut gaan ze een keer zeggen, oké, nou moet je ophouden. Je wordt er gewoon helemaal gek van.
Ja, het verschilt wel per scheidsrechter meestal. Maar het is natuurlijk ook raar, want soms ga je eens tijd trekken en dan uiteindelijk krijg je alsnog die goal tegen.
Dat zou mij dus altijd gebeuren.
Zelf natuurlijk volledig.
Ajax Spurs.
Ja.
Mijn nachtmerrie.
Ja, en dat ziet er ook lullig uit, want ik heb dat zelf ook genoeg gehad. Dan heb je de tijd gerekt en dan krijg je een 88 minuten tegen en dan ga je daar ineens heel erg aan. Toch een sprint en boos worden.
Dan gaat de
tijd rekken en ga je weer boos worden. Dat is ook
maar er is toch maar één oplossing voor. Dat is toch
die nette speeltijd.
Ja, die zuivere speeltijd. Ja. Volgens mij is dat helemaal niet zo moeilijk.
En tijdrek in de hoek is gewoon prima.
Ja, dat vind ik wel mooi. Dus gewoon bal in de hoek spelen, daar een hele sterke speler die een beetje gaat kappen en draaien, zich laat vallen misschien. Ja, die vind ik wel mooi.
Ja?
Ja, vind ik wel mooi.
Heb je wel eens iemand gehad die dat echt goed
kon? Ik vind het wel echt kut.
Daar komt nog een vorm van voetbal bij. Daar komt nog een vorm van slimmigheid bij kijken en alles. Dat is vet. Dat is leuker, zeg maar, dan het doorrollen.
Oké, als je corner hebt gehad, maar niet zeg maar dat je een veelbelovende avond aanval afbreekt. Om
en dan gewoon naar de hoek te gaan. Dat voetje op die bal lichaam.
En was iemand die echt goed kon. In de jeugd zijn die fysieke verschillen toch veel groter. Er waren een Afrikaanse jongen, hij heette Manso, geloof ik. Ja, die was er zo fucking goed in. En die was er maar zoveel sterker dan de rest. Ik kon echt anderhalf minuten in de hoek staan. En alles.
Ja, Ralf Seuns is ook echt de koning in Oier.
Ik kwam tegen in Waalwijk afgelopen weekend. Zat hij op de tribune bij RKC Cambuur.
Was hij bij zijn maat kijken?
Ja, hij zei, we moeten een beetje bezig blijven.
Ja. Hoe was het met hem?
Ja, hij was heel positief en ik had het idee dat het wel goed ging met hem. Hij zat me tactische dingen gelijk te vertellen. Ja, en moet je kijken, ze kunnen dit en dit.
Was hij nog kwaad over dingen? Was hij nog kwaad gewoon over zijn voetbal?
Hij begreep een hele hoop dingen, begreep hij in ieder geval niet. Vond hij onbegrijpelijk.
Het is werkelijk waar niet te geloven, ouwe. Wat zich hier afspeelt, ouwe, op het veld. Het is een grof schandaal, de mensen praten er nog steeds over.
Ja, die bevlogenheid, die zat er nog steeds in. En op een gegeven moment, ik sprak hem in de rust even. En toen zat hij inderdaad te vertellen van, ja, moet je kijken hoe ze druk zetten. Dat je kan er zo onderuit voetballen. En toen gebeurde het een keer in de tweede helft. Toen hoorde ik zo achter, hey Thomas, heb je het gezien?
Ja, dat is toch goed.
Ja, ongelooflijke legend.
Ja, man. Twee voorbeeldjes nog. Australische keeper, een tijdje geleden speelde tegen Peru. Penalty-serie, hij was ingevallen in de penalty-serie. Eerst was hij wel raar en druk en dingen aan doen in de doelmond. Dat moet nog kunnen, denk ik. Maar de keeper van de tegenpartij van Peru, die had een bidon naast de goal staan. En daar stond een briefje op met de penalty-nemers van Australië, waar ze gingen schieten, in welke hoek. En die keeper van, dat is een film van op internet, dus die keeper van Australië, die tikt dat bidonnetje, want die gooit het bidonnetje zo achter de boarding. Zodat die keeper van Peru geen idee meer heeft wat erop staat.
Ja,
Ik vond die ook goed. En Australië won ook die serie.
Ja, dat is heel
ik
vet.
Vond die ook wel vet hoor.
Ja. Wij hebben toen tegen Telstar toch?
Met die ballen toch? En met
die handdoek.
Ja, we speelden zo'n wedstrijd en het was vochtig, dus zijn die ballen nat, zijn ze glad te gooien. Maar
ze hadden die van Patiname.
Bronkhorst. Die gooit fucking ver. Ja. Maar die had overal dus handdoeken liggen. Ja, toen zijn wij in de rust met steeds een rondje aan de kant. En we al die handdoeken opgehaald. Ze zagen die grootste de hele tijd zoeken. Moet kunnen.
Lekker, man. Gek. En dan is iets wat we denk ik wel even moeten oplossen met elkaar. Gewoon als voetbalwereld. Dat is, geef je de bal terug na een blessurebehandeling of niet? En zo ja, wanneer dan wel en wanneer dan niet? Want het is altijd grijs gebied, zeg maar. Oké, het staat 0-0, 15e minuut. Janiek gaat liggen, behandeling, we krijgen de bal, we geven hem weer netjes terug. Vraag 1, waar schiet je de bal terug trouwens? Want wat ik wel heel irritant vind als tegenstanders, die bal in de hoek knallen, zodat
drukken,
je hem ingooit.
Ja.
Dan heb je er nog geen reet aan. Ja. Dus vraag 1, ik zou zeggen gewoon netjes naar de keeper. Hoge bal, rustig naar de keeper, dan kan je weer verder spelen, toch?
Ja, ik heb me daar wel vaker voor opgewonden in die beloftecompetitie, man. Dan speel je voor een appel en een ei. Ja. En dan gaat iemand in de 10e minuut een bal in de hoek terugschieten. Ja, daar kon ik echt emotioneel van worden.
Jij was niet snel emotioneel hè, tijdens die wedstrijd.
Nee, ik was over het algemeen vrij relaxed. Ah, zoiets gebeurde volledig licht uit.
Ja. Maar dan een belangrijke vraag. We komen er volgens mij nooit uit. Er zijn ongeschreven regels. Maar wanneer geef je de bal terug of niet? En wanneer wel en wanneer niet? Want we doen dit wel in de 15e minuut. Maar we doen het niet in de 7 of in de 88e minuut als je 1-0 achter staat. En dan komt er altijd weer reacties van schoppen en rennen. En dit wordt altijd chaos.
Maar heeft het ook niet te maken met dat vaak die blessures in de 88e minuut, dat we dan denken, ja, teringlei, je bent een tijdrekker.
Ja, zeker. Ja,
dus dat je ook denkt, ja, fuck it, ik geloof het niet. En in de 15e minuut geloof je het nog wel of zo. Ja.
Dat spreken we af. Gewoon na de 80e minuut niet meer teruggeven daarvoor. Wel, kunnen we dat, zullen we dat doen? Zo?
Ja, mag ik nog één vraag over stellen? Hebben jullie, dat vind ik nou ook zo irritant bij het niveau waarop ik voetbal, dat als het dan gebeurt, dan gaat, weet ik veel, schele Henk van 105 kilo gaat door zijn enkel en dan moet ik de bal uitspelen en dan geven ze hem terug aan ons en dan word je geacht om...
Dat heb ik echt nog nooit gedaan.
Te klappen. En dat haat ik, jongen. Dat vind ik zo erg. Je zo heel obligaat met die gast zo. Omdat van, en dan
klasse
boys. Jongens, wat zijn we hier nou aan het doen?
Hebben jullie dat ooit gedaan?
Heb ik me denk ik wel schuldig aan gemaakt.
Oh, dat haat ik, jongen. Dat haat ik zo erg.
Ook mee kappen. Dus
ja, ook mee kappen. Okay.
Ja. Maar wat denk je dat trouwens de meeste gasten zeggen? 88e minuut, 2-0 achter. Gewoon
doorspelen.
Ja, doorspelen.
Ja, zeker.
Ja, 80% of zo zegt
het. Maar als het tegenstander het doet...
Is reden om te knokken.
Ze hebben nu toch, volgens mij hebben ze die macht veel meer bij scheidsrechter gelegd. Dus dat hij, dat scheidsrechter daar kan ingrijpen.
Ja.
Dus die kan dan zeggen, hij moet terug. Of een...
Ja, een scheidsrechtersbal. En hij kan die scheidsrechtersbal, zeg maar, voor beide ploegen. Of hij kan hem gewoon één ploeg geven. De scheidsrechter heeft veel meer macht. Maar wij hebben toen tegen Jong Ajax... met Excelsior, dat we hem teruggaven aan Kiel Scherpen, volgens mij was dat, denk ik. En die ging toen zeg maar die bal aannemen en tijdrekken. Zeg maar wachten totdat iemand van ons weer druk ging zetten voordat hij die bal ging oppakken.
Ja. Ja, toen werd ik gek.
Ja. Ja. Ja, dat slaat er nergens op. Wij geven die bal netjes terug. Gaat hij tijdrekken?
Ah, keepers tijdrekken moet kunnen toch? Ja. Maar toch, zeg maar, de conclusie is, als ik voor mezelf spreek, toch wel dat je, het is zo ongelooflijk, zeg maar, situatieafhankelijk.
Ja.
Dat als ik gewoon rustig over nadenk, zijn er heel veel situaties waarvan ik denk met een bal teruggeven of met een balletje in of uit, dat je denkt, ja, doe lekker normaal. Maar als je gewoon kortsluiting hebt of je staat achter of je bent gewoon een dagje op slecht geslapen, dan word je gewoon, ik word helemaal onredelijk.
Maar het is toch gewoon eigenlijk inderdaad precies zo dat als ik niet voor Ajax zou zijn, dan zou ik Anthony en Tadić zulke bloedhonden vinden. Maar ik ben heel erg voor Ajax, dus ik vind alles wat Tadić en Anthony doen, vind ik helemaal gruwelijk. Terwijl ik snap heel goed dat iedereen ze haat. Maar het is toch gewoon, ja, ik haat Benfica omdat die zo tijdrekken. En als Ajax dan dat doet een keer omdat het nodig is, denk ik, ja, slim boos, God me. Ja. Grinta.
Dat is ook mooi. En daar heb jij, ik heb er zelf een handje van, jij, maar bijvoorbeeld Sander Fiesje, met wie we speelden ook. Heel erg dat je dan, als je zelf iets doet, als je niet lekker in zit en de rest wordt boos, dat je gaat zeggen, hey, flikker op en dit dat. En als je dan een keer zelf 3-0 voor staat, comfortabel en iemand anders gaat doen, dan ga je zo heel
stoer.
Beetje, ja, doe van, hey, doe normaal, hoe oud ben je? Doe normaal, gedraag je.
Ja, ja, ja.
Daar ben ik meerdere keren bij geweest.
En zijn er verder spelers die niet van Ajax zijn, waar je wel een bloedtekel aan hebt? In de Eredivisie.
Mark van Bommel vroeger?
Ja, en Toyfone. Dat vond ik de ergste speler. Ola Toivonen vond ik echt verschrikkelijk. Mm-hmm. Ja, en ik hou gewoon niet van spelers die snel en sterk zijn, maar niet goed kunnen voetballen. Zeg maar.
Okay. Dat is een heel specifieke
speler. Ja, gewoon zo. Gewoon van dat je dan weet van ja, daar legt iedereen het tegenaf, omdat ze gewoon veel fitter zijn, maar ze kunnen niet mooi.
Zoals? Ja, wij hebben gehoord dat jij een zwak hebt voor hele technische spelers die, ja, die het nooit hebben gehaald.
Ja, dat is schitterend. Ja, ik zou dus ook. Ik ben eigenlijk heel erg van haar fan.
Ik wilde het niet zeggen.
Maar nee, maar
het
is echt zo.
Ik hou
heel erg van...
Kreeg
Wasim Boeik
eigenlijk door
van mij. Ja, had ik een FIFA-team en dan, als het echt noodzakelijk was, dan kon ik geloof ik 1-7-2 of zo spelen. Had ik eigenlijk iets van 5 nummers 10. En dat was dan met Haris Medunjanin in hadden we dan. En Johan Cruyff en Javier Pastore en Giovanni Dos Santos. Alleen maar van die hele sierlijke...
Dragen,
die het eigenlijk allemaal net in belofte niet hebben.
Ja, dat je zo dacht, oh, die gast gaat het halen en die haalt het dan niet. Ricardo Kishna, zo allemaal dat soort hele mooie spelers. Daar ben ik heel erg fan van, ja. Gasten die moeten teren op hun talent en niet op hun inzet.
Wat vind je daar zo mooi dan?
Ik vind het gewoon veel vetter om te kijken naar iemand die... op superlaag niveau. Maar ik vind het gewoon veel vetter om te kijken naar iemand die waanzinnig goed kan voetballen.
En gewoon
af te laten zien dan iemand die elke dag heel hard aan het rennen is en heel sterk is en dan de bal afpakt. En zo. Ik denk, ja, dat kan mij het schelen. Ja,
zijn ze er nog in de Eredivisie?
Dat soort spelers? Ja, weinig, man. Gewoon echt luie... Het verdwijnt sowieso. Gewoon de luie nummer 10. Die het echt kan teren op zijn talent. Zo Riquelme of zo. Ja, Tanane had het wel, ja.
Riquelme was mooi.
Maar Riquelme, weet je. Die geen stap te veel zette en alleen maar steekballetjes gaf. En pannetjes.
Ik zit te denken. Nee, je hebt ze echt niet meer.
Ja, Goukouf had je dus. Je had Pastore, maar die zat altijd op de bank. Al dat soort spelers worden gewoon op de bank gezet door de Mourinho's van deze wereld. En worden kapot gemaakt. Of gaan naar VOC uiteindelijk. Jij had echt in mijn FIFA-team gepast, man. Had echt een mooie rol had ik voor je gehad.
Aanraders maar doen. Ja, lijkt me goed. Yannick?
Ja, kennen jullie de serie Barry op HBO?
Nee. Ja, dat is een soort Dexter is het toch, of niet?
Nee, ja, het is heel vet. Het is een comedy, maar wel een duistere comedy over een super goede huurmoordenaar. En die moet een moord plegen op iemand in Hollywood. Een gast die acteur wil worden bij een amateurgezelschapje. En dan ontdekt hij, holy fuck, ik vind acteren eigenlijk vet, dat wil ik doen. Maar hij is dus de allerslechtste acteur op aarde en de allerbeste huurmoordenaar ever. Maar hij gaat dan toch proberen acteur te worden, maar dat hele huurmoordenaar leven, dat haalt hem in. En je denkt als kijker, nee, dit gast, ga huurmoordenaar zijn, je bent er veel beter in. En nu is net het nieuwe seizoen uit en dat is eigenlijk gewoon bijna geen comedy meer, maar heel duister. Het gaat echt over echt grote dingen. Het begon heel licht en zo en nu is het gewoon best wel een ernstige serie over de dood en rouw en zo. En het is echt heel vet. Barry. HBO, Barry.
Nice.
Okay, cool.
Heb je dat verzonnen van?
Ja. Nee, ik heb ook weer een HBO-serie. Ik ben Game of Thrones weer aan het herkijken.
Heeft hij deze wel eens aangeraden of niet?
Ja,
ik kijk weer naar Bruce.
Nee.
Maar ja, heb ik wel eens aangeraden.
Ja. Sowieso niet. Maar er komt een nieuwe soort van spin-off, zeg maar. Een soort prequel van Game of Thrones aan. En daar kijk ik heel erg naar. Het gaat over volgens mij 100 jaar voordat die serie begon. Maar 100 jaar daarvoor gaat een verhaal zich afspelen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Maar eigenlijk in Ja, ter voorbereiding.
Hij heeft aanraden waar hij naar uitkijkt. Hij is nog niet, je hebt nog niks van gezien. Hè?
Nee, ter voorbereiding daarop ben ik Game of Thrones weer gaan kijken.
Maar waar kan je die
dat
zien?
Dat zou ik iedereen.
HBO. Waar kan je die zien?
HBO. Ja, maar dat is ook... Jij hebt nog nooit Game of Thrones gezien?
Nee, man.
Ja, maar. Wel vet, man.
Ja. Ja.
Ik denk dat ik het coachje van mijn linker pink zou willen missen om dat weer voor het eerst gewoon zeg maar, te kijken.
Mm, vet.
Gewoon, wat, dat vond ik zo vet. Nu weet ik al wat gaat gebeuren. Is nog steeds vet. Maar toen ik niet wist wat er ging gebeuren, is echt mooi. Ja,
even kijken of ik tijd heb.
Dat is verkopen. Heb je pinkie nog nodig, jongen?
Ja, zeker.
Zeg het eens.
Ja, NASA heeft een aantal maanden geleden een nieuwe telescoop gelanceerd. Echt een fucking ziek ding. De James Webb heet die. En die kijkt zo ver het heelal in. En die maakt zulke heldere foto's. Dat je het lijkt wel gewoon, het lijkt een soort schilderijen. Maar op een Instagram account posten er af en toe foto's van. En ja, ik ben er zelf heel erg fan van het heelal. Daar heb ik in seizoen 1 ooit een keer een verhaal over proberen te vertellen. En nu is het de eerste keer dat ik weer wat durf te zeggen. Maar die foto's zijn echt zo fucking mooi. Dus je moet het Instagram account van NASA volgen. En als je het dan echt leuk vindt, James Webb heeft ook een eigen Instagram page.
Die telescoop zelf?
Ja.
Ja, okay, ja,
toch net aangemaakt voordat hij weg.
ik zal me even een beetje te verdiepen in jou. Ik zag dat jij in de film Kees de Jonge hebt gespeeld.
Dat is correct, ja.
Dat klopt, hè?
Wat betaalde dat?
Maar dat is gebaseerd op het boek Kees de Jonge van Theo Thijs. En dat is eigenlijk een van mijn favoriete boeken. Het is meer een jeugdboek. Maar het gaat over, weet je, over de fantasiewereld van een klein jongetje in Amsterdam. Kees van Bakel of Kees Bakel, zoiets.
Ja, weet ik niet meer.
En dan neem je gewoon mee in de fantasiewereld van een jongen van een jaar of 12. En daar zal iedereen iets van herkennen. En dat is een schitterend boek om te lezen. Dus dat is mijn tip. En ik vroeg me eigenlijk af welke rol je daar speelde. Is het van die jongen zelf? Of?
Nee, van klasgenoot geloof ik. Iemand met een postzegelverzameling. Dat is het enige wat ik me nog van herinner. Een gastje met een scheiding was haar. Ik weet het niet precies. Lang geleden.
Oké, okay, maar het boek is de moeite waard. Dus dat zou ik doen. En ja, een liedje komt ook voor jou. Hè?
Ja. Maar ja, onze aanraders zijn te vinden op...
Ah, nice.
Mooi!
Mooi! Mooi. Ja, dat wil ik maar even zeggen.
Ja, we hebben aardig wat volgers erbij gekregen ineens. Ja.
Of heb jij er?
Ik zou het niet weten.
Jij, vriend?
Ik zou het ook niet weten.
Maar ik had weer het meeste, man. Ik snap niet wat... Mensen vinden hem op de een of andere manier
altijd interessant. Hij is gewoon de posterboy,
Mohi.
Hij is de posterboy. Hij is een beetje de Nick Carter van...
ja.
Van de core podcast.
Heb je een Mohi accountje of?
Nee, maar ga gelijk aanmaken.
Nou, jij vertelt dat je ook wel eens een aardje drinkt.
Zo, man, een aardje.
Welke vind jij flex dan van die drie?
Is ja, gewoon een nee, man, high energy, man, die oranje. Ja, man. Hebben jullie wel getrokken met ijsblokjes erin? Dat is echt lekker. Ja. Zeker, dat moet ik je doen.
Ja, dat is echt cool.
Een paar ijsblokjes, dan dat erin. Echt feest, man.
Ja, maar is dat wel toch serieus te vertellen? Dat je,
ik zat serieus te vertellen dat ik jullie podcast heel vaak luister als zieke fanboy. En dat ik toen een keer broodjes ging halen. En toen dacht ik zo... AA'tjes, man. En sindsdien drinken we AA'tjes. Dus het loont, jongens. We hebben in ieder geval 3 AA'tjes verkocht.
Ja, dat is prima.
Dus beter betaald AA. Heel veel geld aan jullie.
Goed punt.
Toch?
Goed punt.
Ja.
We gaan eruit, hè?
Ja, liedje, hè? Ik weet niet of het liedje kennen. Het heet Wigwam van Bob Dylan. Ja,
goed nummer.
Ja, heel goed nummer, man. Echt mooi liedje. Jij moet me luisteren. Ik was echt woedend, man. Vorige week met die nieuwe jingle. Ik hoef dat niet. Ik wil gewoon de oude weer.
Competitief.
Maar was je ook boos toen we die... wat waren toen ook...
Nee, de eerste was wel... Deze snapte ik wel. Die tweede. Die was gewoon goed. De eerste was van de film, toch?
Ja.
Van Nebraska.
Ja. Maar toen kwam de Bob Dylan jingle. Toen moest je daar ook aan wennen of was je gelijk om?
Ik was gelijk om.
Je was gelijk om.
Nee, ik was... Oké, misschien moest ik even een uurtje wennen. Maar aan deze moet ik eeuwig wennen, man.
Oké, maar we gaan eruit met het wigwam, hè? Lekker.
Dank jullie wel dat ik hier mocht zijn. Ik vond het heel leuk.
Ja, bedankt.
Blijf het heel leuk. Thanks.
Tabé.
Ta-da!